Zelfs dan hebben we een vergrotingsoefening aan met elkaar te zingen. En van de 27e psalm. En daarvan het derde vers. Psalm 27, vers 3. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheden en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut. Mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit ellende. Het is uit de 27e psalm, het derde vers. Verder uit Gods heilig woord. Ik wens het woord te lezen en kunt opgetekend vinden bij de profeet Jeremia. En daarvan het 31e kapitel, het eerste gedeelte. En vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, de schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jeremia 31. Dezelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. En zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen. En gij zult gebouwd worden, o jongvrouwen Israëls. En gij zult weder versierd zijn met uw trommelen. En uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heer onze God. Want zo zegt de Heer, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heiden. Doet het hoorn, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. En ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen verhaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden samen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerst geboren. Hoor des Heeren een woord, gij heiden, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toebloeien tot des Heeren goed, tot het koorn en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun zielen zal zijn als een gewaterde hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jongvrouw verblijden in de rij, en die je daartoe de jongelingen en ouden samen. Want ik zal hun liederouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. want ze zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landvrouw. Ik heb wel gehoord dat ze Ephraim beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf en ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid in het jeugd gedragen heb. Is niet Ephraim mij een dierbaar zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u dus samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons andermaal op deze heilige rust- en sabbatdag binnen de wanden van dit bedehuis. Ge hebt nog geen volleinding met ons willen maken. We zijn op den arm van uw goddelijke langmoedigheid nog gedragen en nog verdragen. We worden nog omringd, nog overladen met uw gunstbewijzen. Niet tegenstaande al onze zonden en al onze ongerechtigheden. Het doe verzoenen in uw dierbaar hartebloed, o eeuwige borg des verbonds. En wil ons een vrije toegang door uw geest verlenen in deze middag. Voor al de noden en voor al de behoeften, zowel in het lezen van uw woord als in het verkondigen van hetzelfde. We zijn in alle stijl en diep afhankelijk van onszelf en we vermogen niets. We kunnen ons nog niet roeren of bewegen. We kunnen nog geen gedachten van u vormen. We kunnen nog geen zuchten, oprechte zucht slaken. We kunnen in waarheid nog niet bidden en zuchten en vluchten. Tenzij dat het ons uit genade om de verdiensten van Christus geschonken zal worden. Och, geef ons in deze middag nog een ogenblikje de bediening van uw lieve geest in ons hart en in ons midden. Ge zijt een God die al de noden kent en die al de behoeften weet. Alles ligt naakt en geopend voor uw goddelijke aangezicht. Gij hebt stilgestaan voor die blinden Bartimeus. Ja, gij hebt naar die boom gekeken waar Zacchaeus in zat. Omdat het ogenblik daar was in die eeuwige raad bepaald. Dat een uit vanuit de hoogte op de grond terecht moest komen. En dat ge uw genade in zijn hart zal verheerlijken. Die genade die blijven zal tot in der eeuwigheid. De Heere gemocht met innerlijke ontfermingen over ons in deze middag eens bewogen zijn. En uw ingewanden mochten nog eens rommelen van barmhartigheid. Waar we nog rondom de kandelaar van uw getuigenis zijn geschaard. De Heere gemocht ons nog helpen en sterk in het spreken, in het lezen. Ons gedenken in het luisteren. Want van u, o Heere, goed is dat me verwachten moet hulp en troost, roe en sparen. Over uw volk goedertier stort ge verzeer rijkelijk uw genade. We willen ons uit die oceaan nog eens bedienen. In de natuur het land nog verkwikken. Maar de hof van uw kerk nog ook nog willen bezoeken. Opdat zijn vruchten nog eens ruisen mochten als van de Libanon. Dat uw genade nog groot gemaakt mocht worden. Zoals ook in deze middag uit uw woord nog wensen te vernemen. We zijn allemaal schuldige schepsels. We hebben alles verdorven. We hebben het alles verzondigd. We hebben alles doorgebracht. Maar gedenk nog in uw toren des ontfermens. U wil uw wonderen nog tot een gedachtenis stellen. Dat er nog geroepen mochten worden uit de dood tot het leven. Maar ook uw volk mocht leren wat het toch inhoudt om als vijanden met God verzoend. En als goddelozen gerechtvaardigd te worden. En dan van zondaars, arme zondaars gemaakt te mogen worden. En voordat ze tijdelijke met het eeuwige verwisselen zullen, ellendige zondaars, die hier ze maar zwalken over de wereld, nergens geen rust en nergens geen thuis, maar verlangen met de woonsteden die uit de hemel is overkleed te zullen worden. Heere, gedenk aan de hoop uw ellende. De wereld, dat heeft geen betekenis meer. Al moeten ze zo vaak klagen hoe kleed mijn ziel aan stopt. Maar ze hebben de dood erin gevonden. Bij God de meeste tijd niet terecht te kunnen. Maar gedenkt uit vrije goedheid. Dat Christus in de aard de verheerlijke gestalte mocht krijgen. In de liefde geworteld en gegrond. En dat we samen nog eens iets van de hemel in ons arme lege hart mochten krijgen. En gedenk de zieken en de kranken, de wet verhinderen. Degene die geen lust hebben en geen beheerten. Och, als het ons leven hier nooit zal worden. Eén dag in uw voorhoofd. De poorten des hemels die zullen eeuwig gesloten blijven. Heere, bind het nog eens op onze harten, op de harten van kinderen en kleinkinderen. En gedenk aan de weduwen en wezen en weduwen naast en wat al en alles. Wat zucht en schreeuwt en kermt. En in druk en in kruis. Gedenk onze jongens in de dienst des lands en in de oorlog. Wil u verleugelden nog over uitbreiden en ons samen met land en volk vernederen. En met alles die over onze Heere nog eens terugbrengen. Tot uw woord en tot uw wet. En dat in de wet nemen van al onze zonden. Om Christus willen. Amen. Psalm 33. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Inmiddels zal worden gecollecteerd. Voor kerk en voor armen. Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van scheren mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Schoon de heiden samen, list op list beramen, God verbreekt zijn raad. Schoon de mogendheden, snood om te werpen smeden, hij belacht haar haat. Het is het derde, het is het vijfde en het zesde vers uit Psalm 33. Wat een voorrecht dat er een God is. En dat die God is zoals hij is. Dat die God een onbeperkt vermogen. Dat die God boven alles staat. En dat die God van eeuwigheid bewogen geweest is in zichzelf. Om zichzelf te willen verheerlijken in de harten van mensenkinderen. De dichter van den oude dag, die heeft gezongen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand kan u spreken tegen. Waar is er ergens een God als gij, groot van macht en heerschappij? En waar nu het geluk, waar nu het heil, waar nu de zaligheid in bestaat, dat is om tussen de wieg en het graf met die God in aanraking te komen. Voor die God te mogen bukken, voor die God te mogen bespelen, en om die God tot ons deel te krijgen, voor tijd en eeuwigheid bijna. De kerk in Psalm 48 vers 15, die heeft gezongen, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Met die God kunnen we overal door. En met die God kunnen we overal over. En om daar nu iets van te leren kennen, zoals we vanmiddag. Met de heilige God een weinigje. Daarover wensen te handelen uit de Godspraak van Jeremia 31, het 19e vers, het eerste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt: zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf en ben bekendgemaakt, heb ik op de heuvel geklopt. Ik ben beschaamd, jouw schaamrood geworden, tot dusver. Dat voorgelezen tekstwoord, dat spreekt ons dag over de waarachtige bekering. En in die waarachtige bekering zien wij ten eerste de verheerlijking van de soevereiniteit Gods. Ten tweede, de duidelijkheid van het werk Gods. En ten derde, de vrucht die rode tot heerlijkheid is. Dus de waarachtige bekering. Zien we als het gevolg van de soevereiniteit Gods, wordt in de dadelijkheid als Gods werk openbaar en geeft een vrucht die golde tot heerlijkheid strekt. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben. Efraïm is hier aan het woord. Efraïm, de tweede zoon van Jozef, in wiens zegening door de stervende Jacob de soevereiniteit Gods zo kennelijk uitdrukt. Geweten historie dat Jozef zijn vader bezocht terwijl dat hij was in het land Gozen. Hij nam zijn twee kinderen, zijn twee zoons met hem mee. En dat Jozef die jongens meenam, dat was opdat zijn vader die jongens zegenen zou. En toen die jongens knield lagen aan de knieën van die oude aartsvader Jacob, toen is het anders gegaan als dat Jozef het gewild en Jozef het beheerd had. Het is zelfs kwaad geweest in de ogen van Jozef wat zijn vader deed. Was Jozef dan geen bekeerde man? O ja. Maar vanzelf, om ingewonnen en om overwonnen te worden voor de soevereiniteit Gods, dat is nog something anders. Ja. Dat is een genade boven de genade. En werkelijk, die Jozef, die heeft gedacht dat zijn oude vader Jacob zich vergiste. Want hij ging zijn rechterhand leggen op het hoofd van Efraïm en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En die Jozef die heeft alles gedaan om dat te verhinderen. Maar die oude man, die had onder de soevereiniteit Gods leren bukken. En die zegt tegen Jozef, ik weet het. Ik weet het, mijn zoon. God die had hem genade gegeven om in die soevereiniteit Gods te blikken. Maar ook onder de soevereiniteit Gods te mogen bukken. En God die verheerlijkt zich in zijn eigen werk. Efraïm, dat was de verkorene Gods. Efraïm, dat was die zoon waar God zich eeuwig in zou verheerlijken. Naar zijn vrijmachtig en naar zijn soeverein welbehagen. En toch, mijn geliefden, er is eigenlijk geen jong geweest en geen stam onder Israël die het zo verzondigd heeft als Efraïm. Er is geen stam geweest die het zo laag heeft laten liggen als die Efraïm. Want in Efraïm is het hoofd geworden van de 10 stammen. Die Efraïm die heeft zich afgescheurd van David en die heeft zich afgescheurd van Jeruzalem. Die Efraïm die is de afgoden gaan dienen. En het dienen van de afgoden, dat betekent God vaarwel zeggen, God verloochenen. Ik wil met God niet meer te doen hebben. Daar staat in Hosea 14 dat Israël, dat Efraïm zo'n gerechtigheid is opgebonden. Dat wil zeggen, het was bij dat Efraïm een voorthollen in de zonde. Een voorthollen naar de hel. Anders was het leven van Efraïm niet. En u heeft God niet tegenstaande dat leven. God die heeft op die Efraïm neergezien. We hebben straks gezongen uit Psalm 33. Wat hij eens besluit te zijner ere, dat zal zonder hindering voortgaan. God die verheerlijkt zichzelf. Om het nu maar eens eenvoudig uit te drukken, mensen, daar staat bij God niets in de weg. En God die stoort zichzelf ook aan niets, maar die volvoert vrij en soeverein zijn raad en zijn wil en zijn welbehagen. Daar was in Efraïm niets wat God ooit kon behagen. Daar was in Efraïm niets anders dan dat Gods toren over dat Efraïm zou worden uitgestort. Maar die Jacob die had zijn rechterhand in de naam des Heeren op het hoofd van die Efraïm gelegd. En nu zou God die zou zijn welbehagen verheerlijken in die Efraïm. Een aanstoot voor vlees en bloed. Een mens van nature. Die kan er nooit onder bukken. Een mens van nature die staat er als een vijand tegenover. Maar God die gaat door, want mijn raad zal bestaan, zegt de Heer. En ik zal al mijn welvaren doen. En het enige mensen wat er niet meer overblijft voor een mens, hij blijft verantwoordelijk. Vanzelf zullen dat vanmiddag wel verder horen. Maar aan de andere kant, als God je wil hebben, dan kom je nooit uit zijn handen los. En dan zal God die zij brengen, waar je als een vijand jaren en jaren tegenover gestaan hebt. Daarom zijn we vanmiddag begonnen, wat een voorrecht dat er een God is. O, en dat die God zo sterk is. Gij doet buigen alle krachten. O eeuwig God, zeer sterk, wie is uw gelijk? De soevereine tijd God in het opraad, in het laten liggen, in het voorbijgaan, duizenden gaan verloren, die ge nooit geen ontfermingen. En daar is een ander, die heeft alles gedaan in zijn leven om in de hel te komen. Al is niet zichtbaar voor andere mensen, want er is zoveel bedekt geliefd. Oh, er is zoveel bedekt. Maar in de grond van de zaak, mensen, geen lust aan de kennissen van Gods wegen. Wie vraagt er naar God die de psalmen geeft in de nacht? De kortste weg om in de hel te komen, wordt door de mens van natuur bewandeld. De kortste weg. De een in de goddeloosheid en de ander in de godsdienst. Maar het is allemaal vijandschap tegen God, het een zowel als het ander. En een mens openbaart in zijn leven een blakende vijand van God. Maar dat zelfs nu al die vijandschap en al die ellende God niet in de weg staat, geliefd. God niet in de weg staat. En dat God een mens daar brengen kan en brengt, waar het een uitschreeuwt met die tollenaar in Lucas 18, o God, wees mij zondaar vandaag. En hoe langer dat volk op de weg naar de hemel zal zijn, en hoe dieper dat ze ingeleid te worden in het verderf van de eigen hart, in de doodstaat, hoe harder dat ze zullen gaan zingen, door u alleen, om het eeuwig welzijn. We hebben wel eens gezegd van deze preekstoel, het is een wonder dat God met de mens begint. Dat is een wonder. Want als wij met God beginnen, dan loopt het op de dood uit, mensen. Dat loopt op de dood uit. Maar daar is nog een groter wonder als dat God met de mens begint. Daar is nog een groter wonder. En dat groter wonder dat bestaat daarin dat God het met de mens zat. Dat God het met de mens zat. Zult ge dit een ere verhelpen, gij dwaas en gij onwijs. Hij wel eens ooit een arm kind van God op de wereld ontmoet. Hij het wel eens ooit ontmoet. Een arm kind van God. Die zei, ik ben mijn eigen toch zo meegevallen. Hij heeft daar zo ontmoet, huichelaars genoeg toen. Huichelaars genoeg, die schikt met de eigen hebben. Maar een arm kind van God, hij nog nooit op de wereld ontmoet. Die gezegd heeft, ik ben toch zo blij met mij. Maar wel met een strop om de hals over de wereld. En de arme die spreekt smeken. En je kan het horen aan de taal, mensen. Je kan het horen. Ja, wat een wonder dat het is. Soms dan stikt de stem in de keel. Dat is niet meer verder kunnen. Vanwege de verwondering dat God nog aan bedenkt, dat God nog op de neer ziet. Dat God nog bemoeienissen wil. Wat je maar rekenen, mensen, als het op één zucht, als het op één traan van mij en van jou aankwam, dan zou het voor eeuwig kwijt zijn. Geloof je dat? Als ze nu vanmiddag eens zouden zeggen dat dat komt, nu moet je eens één traan in je ogen persen, van smart dat je tegen God gezondigd hebt. We zouden het allemaal verspelen. We zouden het allemaal verspelen. En hoe ouder dat de mens wordt, mens, hoe minder dat het wordt, komt op niks uit. Het komt totaal op niks uit. Dingen die ze 30, 40 jaar geleden tegen je gezegd hebben, dat gebeurde zo. Waar je heel niet geloven kon. Nee. Waar je heel niet geloven kon, dat ik dacht, oh, wat een verpraten is. Maar als je nu nog eens ontmoeten komt. Als je nu nog eens ontmoeten komt. Dan zou ik wel eens anders weten. En er is zo'n klein rijmpje, een oud rijmpje, dat zegt niets in ons. Maar al in hem, zo komt men in Jeruzalem. En als Gods volk sterft, dan hebben ze niks meer over. Niks meer over. Dan zijn ze alles kwijt en dan zijn ze alles verloren. Dan is er niks meer. En als je dan hier, 30, 40, 15 jaar geleden, hebben leren zuchten, o God, wees mij zondaar genadig. Dan gaan ze in de poorten des hemels. Dan moeten ze zeggen, o God. Wees mij arme zondaar genade. Ellendige zondaar genade. Omdat we voor God maar kunnen verschijnen alleen met de gerechtigheid en met het bloed van de Heer Jezus Christus. Er kan een tijd in ons leven zijn, mensen, dat we met onze bevindingen en met onze ervaringen op de troon zitten. Maar we moeten alles kwijtraken. Alles verliezen. Opdat onze enige bevinding zal zijn Christus en die gekruist. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. En daar heeft nu de Vader van betuigd tot tweemaal toe. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En u zal het welbehagen des Heren door de hand van die Christus gelukkiglijk voortgaan. Dus het is niet in onze hand gelegd, maar het is in zijn hand gelegd. En daarom, mijn geliefden, daarom wordt nu dat Gods wonder, dat wordt verheerlijkt. In de tijd wordt Efraïm door God bekeerd. Zekerlijk. Nadat ik bekeerd ben, staat. Nadat ik bekeerd ben. Dus hij heeft zichzelf niet bekeerd.
En de mensen hebben hem niet bekeerd. Maar Efraïm, dat is er een geweest die van God bekeerd is. Die in de bekering geheel en al leidelijk was. Daar wordt, zoals je weet, in de waarheid op tweeërlei wijze over de bekering gesproken. Tweeërlei wijze. Ten eerste als een werk van God en ten tweede als een werk van die tot God bekeerd zijn. Maar vanzelf, van God en mens bekeerd, dan blijft hij niet dood, maar dan wordt hij levend. En om dat nu eens duidelijk te vertellen vanmiddag, dan wordt hij mens springlevend als God en mens bekeerd. Springlevend. Nu zegt, en nu vind je die beide zaken, die vind je hier in de tekst verklaard vanmiddag. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, dat gaat over het werk van God in een dode zonde. En waarin God zelf op de voorgrond staat. Op de voorgrond staat. En waar God altijd op de voorgrond staat, nadat ik bekeerd ben. En dan krijg je de vrucht van de bekering. Heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf en ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt. Nu hebben we vanmiddag eerst te handelen over de bekering als het werk van God. De eis van de waarachtige bekering die ligt in de waarheid. Wel meer dan 50 keer staat er in de Bijbel dat we ons bekeren. Meer dan 50 keer. Er zijn massa's mensen die komen daar altijd en altijd maar mee aandragen. En dan zeggen ze, je weet toch dat een eis is om bekeerd te worden. Oh ja, wie zou dat niet weten dat hij van zijn kindse dagen niet in de waarheid opgevoed is. Want daar staat meer dan 50 keer in de Bijbel. Er staat zoveel in die Bijbel. Nee. Daar staat dat God geen lust heeft in de dood des goddelozen. Maar daarin dat heeft een lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Er staat bij de profeet Ezechiël. Waarom zou je sterven, hij huis van Israël? Daar staat in Lucas dat de Heer Jezus tegen de Joden zei: hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen als een hen naar de kiekens, en gij hebt niet gewild. Uw huizen wordt die woest gelaten. Nu vatten vele mensen, de meeste mensen, die vatten dat zo op. De eis van de waarachtige bekering, die wordt de mens voor ogen gesteld. Daar wordt de mens voor gesteld dus. En nu moet de mens zelf dat kunnen doen. Het zij gedeeltelijk of helemaal. Want anders zeggen ze, dan zou God met die eis niet tot de mens komen. Dat is in de grond van de zaak natuurlijk niet anders als de leer van de Socinianen. Je weet de Socinianen wat voor mensen dat waren. Dat waren twee mees. Die hebben geleefd in de tijd van de Dorse Synode. En de leer van die Socinianen, dat was in vele opzichten dezelfde leer als van Pelagius. Of Pelagius. Zelfde leer. En die Pelagius die leerde, of die ontkende dat de mens dood is in zonden en misdaden. En die leerde dat er in een mens nog wat te vinden is. Door opknappen en door verbeteren, dan kan hij zijn eigen nog tot een zekere hoogte opwerpen. Dat was de leer van Pelagius. Dat is dezelfde leer die vandaag nog geleerd wordt in de Romeinse kerk. En dat is de leer die over het algemeen in de kerken overal te vinden is. Want er zijn maar weinig kerken die in Rome meer zijn. Of niet? Nee, er zijn maar weinig kerken die niet meer Rome zijn. Weinig. De leer is bij de meesten zelf. Het is alleen dat ze de poep niet herkennen. Maar anders wat de grondslag betreft. Want de meesten die leggen wat in een mens. En is er nu in een mens nog wat overgebleven? Nee, absoluut nee. Daar staat in Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gedood waren door de zonden en door de misdaad. Tja. Maar dan zeggen ze, wat moeten we dan met al die teksten aan? Dat we bekeerd moeten, dat we ons eigen bekeren moeten. Dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig, mensen. Ten eerste, wie is de oorzaak dat ik onbekeerd ben? Kan ik de schuld op God werpen dat ik zo ellendig ben? Nee. Verre zij God van goddeloosheid en de almachtige van onrecht. En God die heeft in paradijs voor Adam en Eva geen strik gespannen, opdat hij erin zou lopen blindelings. Nee, God die heeft die duivel laten spreken, die slang, en die heeft die boom daar gezet, opdat Adam en Eva gelegenheid zouden hebben om de scheppers heerlijkheid zelf te openbaren. Maar ze hebben de krachten en het vermogen gehad om staande te blijven. God die heeft de mens niet gedrongen om te vallen. Heel niet. De mens die heeft zich moed en vrijwillig van God losgescheurd. Moed en vrijwillig. En vanzelf, als nu een mens met God te doen krijgt in zijn leven, als God hem neer gaat leggen, krachtdadig of wederstandelijk, dan gaan ze allemaal God rechtvaardigen en dreigen veroordelen. Allemaal. We hebben vele exempels in de Bijbel, mensen. Kain die zei, mijn misdaad is te groot dan dat ze vreven zou worden. We lezen in Gods woord van de tranen van Judas, van Esau. We lezen van de vernedering van Achab. We hebben zoveel exempels van mensen waar het naar geleek dat ze ernstig werden en dat ze de zonde beleden. Maar al die exempels die ik daarop genoemd heb, dat zijn allemaal mensen waar het buiten om de hart is heen gegaan. Het heeft nooit de hart geraakt. En ze zijn nooit in de waarachtige vernedering voor Gods aangezicht gebracht. En ze zijn nooit bekommerd geweest om van de zonde verlost te worden. En om in de gemeenschap Gods hersteld te worden. Daar kan zoveel gebeuren, mensen, wat het hart niet raakt. Wat in de dood eindigt. Consensie overtuigd. En nu zijn er zielen in Gods kerk die zijn benauwd ervoor. Daar zijn zielen in Gods kerk die zuchten eronder. En dan zeggen ze, God zou bij mij wel ooit waar geweest zijn. Zou het wel ooit waar geweest zijn. Zou het wel ooit diep genoeg gegaan zijn. Zou het wel ooit van harte geweest zijn. Een huichelaar is nooit bekommerd erover of het een huichelaar is. Nooit. Maar een arend kind van God, die loopt een beetje zuchten over de wereld. En die zeggen bij dagen en bij nachten, Heere, openbaart het ons. Heere, openbaart het ons. Of het waar geweest is, of dat het geen waar geweest is. En als het geen waar geweest is in mijn leven, maakt het dan toch eens waar. En zet er dan eens een stempel op. Opdat ik me smader wat te antwoorden heb. Als nooit de schut geliefden. En als nooit er zonder te boven valt. Dan is het maar een droevig teken. Een droevig teken. Je leest zelfs van David. Dat in Psalm 139 zei. Doorgrond mij, o God, en ken mij. En zie op een schadelijke weg bij me is. En leid me op de eeuwige weg. Nadat ik bekeerd ben. Dus die man die wist dat het bekeerd was. Die wist het. Die wist het. Die wist dat God eraan te pas gekomen was. Die wist dat hij zelf niet gezocht had. Want die was op weg naar de hel toe. Maar God heeft hem gegrepen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. God heeft hem staande gehouden. Hij is voor God gevallen. En voor God gevallen omdat de liefde Gods in zijn hart door de Heilige Geest was uitgestort. Hij heeft God lief gekregen boven alles. En zijn naast moest er zijn. Die man, die Ephraim, die is bekeerd geworden. God die heeft hem bekeerd. God die heeft hem genade geschonken om voor God te buigen. Om het voor God te verspelen. Heere, doe maar met mij. Wat goed is in uw ogen. Er was geen andere weg voor die Ephraim meer. Als om als een verloren mens voor God te bevinden. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat me de dood voor ogen scheen. En alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Gods werk was er in vrede. Die man in Ephraim die had op God betrekking gekregen. Die was aan het gemis van God ontdekt geworden. En uit dat gemis dat ontdekt was geworden, is die Ephraim tot God gaan roepen. Hij heeft in zijn leven God recht en gerechtigheid toegekend. Hij is aan de zijde van God gevallen. Onconditioneel. Onvoorwaardelijk. Zonder uitbidding. Nadat ik bekeerd ben. Hij had het bewustzijn in zijn zielen ontvangen van de genade door God aan ze in hem breerde. Het is hier eigenlijk hetzelfde als wat je leest in Psalm 116. Daar zei David, toen ik geloofd heb, toen sprak. Want daar zijn zielen waar God zijn handen aan gelegd heeft. Maar waar het geen opgeloste zaak voor geworden is, daar zijn zielen die zeggen, ik weet het niet. Vandaar dan geloof ik weer eens dat God op me neergezien heeft. En morgen dan twijfel ik er weer aan. Vandaar dan lees ik eens in de Bijbel en dan is het, zoals David zegt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. En morgen dan heeft niks geen zin meer. Morgen dan is het net zo koud en net zo hard en net zo ongevoelig. En nu die mensen die kunnen geloven dat ze verkeerd zijn als ze er gevoel ervan hebben. Als ze er wat van voelen. Maar als ze er geen gevoel van hebben, dan zetten ze het dreigen erbuiten. En Gods woord, dat zegt rechtvaardiger uit zijn geloof leven, niet uit zijn gevoel. Hoewel het leven Gods nooit zonder gevoel is. Want het is een levend leven en daarom is het een gevoelig leven. Nadat ik bekeerd ben. Voor Efraïm was het klaar en duidelijk dat het eenzijdige Godswerk in zijn zielen was verheerlijkt. Verheerlijkt uit kracht van de soevereiniteit Gods. Van het eeuwige welbehagen des vaders. Door de tussenkomst van de borg des verbonds. Want in Christus, die heeft dat alles voor zijn kerk verworven. Dat God de Vader gemeenschap met een zondaar kan hebben. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. In Christus, in zijn bloed, in zijn gerechtigheid, een verzoend God en Vader. Nadat ik bekeerd ben, zegt Efraïm, hij heeft God de ere van alles. Gods geest had hem levend gemaakt. Gods genade was in hem verheerlijk. En uit kracht van dat dierbare werk Gods, dat nu in zijn zielen verheerlijkt was, mocht hij zingen, al wat gij brocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. En wat er verder volgt in het vierde vers van de 145e psalm. wordt hier in de bekering van Ephraim niet alleen gewezen op de soevereiniteit Gods, op het duidelijke van het werk Gods, maar daar wordt ook gewezen op de vrucht, op de dadelijke vrucht van die waarachtige bekering, zoals er staat in onze tekst. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Een berouw als een vrucht van de waarachtige bekering. Geen berouw over de gevolgen van de zonde. Geen berouw over de schande van de zonde, maar een berouw over de zonde zelf. Dat de zonde begaan is tegen een heilig, rechtvaardig en een goeddoend God. Gods volk krijgt iets van het berouw dat God zelf had. We lezen in Genesis 6. Toen berouwde het God dat de mens op de aarde gemaakt had. En David die zegt tegen u, u alleen heb ik gezonden en gedaan dat kwaad is in uw heilige oog tegen u, dat de mens God beledigd heeft, dat de mens God aangetast heeft, dat de mens God bedroefd heeft, dat de mens tegenover al die bemoeienissen en tegenover al die goedertieren heeft zijn eigen braard heeft en zijnzelf heeft verzet, berouw gehad. En dat berouw, dat is echt, dat is oprecht. Waar kunt ge dat uit opmaken, mensen? Die mensen die berouw krijgen nadat ze bekeerd zijn, die zouden wensen dat er leven lang, zolang als ze hier op de wereld zijn, dat er ogen nooit meer droog zullen wezen. Dat wensen ze. Het is een kruis dat ze met droge ogen over de wereld moeten zwemmen. Dat is een bewijs, en dan zeggen ze zo menigmaal, Heer, zou er wel zo'n ellendig, ongelukkig, verhard schepsel over de wereld gaan als dat ik ben? Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En als ze dan nog eens een keertje het onder de ogen krijgen, dat David zegt, hoor, hoe een boeteling pleit en reinigt mij van al mijn vuile zonden, dan is er van binnen wat in de harten dat trilt, dat beweegt. En dan zei ze, Heere, o, breng me er nog eens, breng me er nog eens, want ze zijn er geweest. En als ze er geweest zijn, dan hebben ze betrekking om er nog eens te komen. En als ze nu straks dieper ingeleid worden, want er staat, nadat ik mezelf heb bekendgemaakt, en de kanttekening die schrijft, verlicht zijnde door de Heilige Geest, tot kennis van mezelf en kennis van Gods genade. Dus, nadat ik mijzelf en ben bekendgemaakt, nadat ze niet alleen de dadelijke zonde hebben leren kennen, maar de zonde van Adam hebben leren kennen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ben in ongerechtigheid geboren. Dat ze in die bodemloze put hebben geblikt, dat Adam als het verbondshoofd tegen God heeft gezonden. En dat hij zich van God heeft losgescheurd. Nadat ik mezelf en ben bekendgemaakt, dat betekent ook dat met niets minder Gods toren geblust en Gods gramschap gestild zou kunnen worden dan alleen door de dood van Gods enige geliefde geboren zoon. En dat er geen ander slachtoffer voor de zonde was dan alleen die Christus, wiens zweet in de hof van het Gethsemane geworden is, als grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen, die zelfs van God verlaten geweest is, om verlaters van God tot God terug te brengen. Als we iets van dat borgtochtelijke lijden van die Christus leren kennen in ons leven is, is er een smart gelijk deze mijn smart, wat het hem gekost heeft zonder zonde om tot zonde gemaakt te worden, opdat zijn volk zou worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daar staat er in Zacharia 12 dat ze over hem wenen zullen en rouw bedrijven als over een enig geboren zoon. Berouw, bekendgemaakt met zichzelf, hebben op de heup geklopt staat. En die op de heup geklopt, dat vind je ook in Ezechiël 21. In het 12e vers. Schreeuw en huil, o mensenkind. Want het zal zijn tegen mijn volk, het zal zijn tegen al de vorsten van Israël. Verschrikkenen zullen vanwege het zwaard bij mijn volk zijn. Daarom klop op de heup. En kloppen op de heup, dat betekent treuren, misbaar bedrijven, gelijk diegenen doen die hartzeer en grote weedom gevoel. Op de heup klop. Niet op de heup van een ander gaan kloppen, maar op hun heup gaan kloppen. Je leest in Gods getuigenis van die man in Lucas 18, die tollenaar, dat ze op zijn borst sloeg en dat hij zei, o God, wees mij zondaar genade. Want als God komt in de waarachtige bekering, dan wordt de mens de oorzaak van alles. Dan wordt de mens de oorzaak van ons. Ik kwam eens bij een vrouw die heel weinig zei in haar leven. Bijna nooit wat. Bijna nooit iets zei.
Maar die vrouw, die werd door God in zulke diepe wegen gebracht. Verschrikkelijk. Het ene verdriet na het andere. En de ene ellende na de andere. En toen het tegen die vrouw zei, dat is toch erg waar je door moet. Die vrouw die had eerst geen antwoord. Maar daarop eens, daar zei ze, mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld. Ik dacht, wat bijgelukkig, wat bijgelukkig. God die zei, je was schulden aan gemaakt. Het was ook zo. God had zijn schulden aan gemaakt. Want je moet rekenen, mensen, we zijn overal maar eens. Overal maar geen sukkelen en lopen om een ander de schuld te doen. Maar om uzelf de man voor God te worden, op de heupen goed. En dat het nu zo'n smart en zo'n ellende en zo'n droef is. Op de heupen klopt. Zelf de oorzaak. En daar brengt God nu zijn volk, ze gaan het eigenen, ze gaan het overnemen. En dat is nu maar eens 1, 2, 3 keer op, in de leven dat dat zal gebeuren. Dat is met andere woorden mensen geen alledaagse kost. Het kan wel wezen in mijn leven dat ik het zeg en dat ik toch lieg. En dat ik toch lieg. Dat het met mijn mond wel waar is, maar dat het met mijn hart geen waar is. En dat ik zelfs over mijn hart heen spreek. Gebeurt ook. En dat het hier net zo koud en zo ellendig is als dat maar wezen. Maar op de heup geklopt, beschaamd en schamerig. Dat is de vrucht van de waarachtige bekering. En nu die mensen, die hebben berouw. Die zijn beschaamd, die hebben op de heup geklopt. Omdat ze het karakter van de zonde hebben leren kennen. Maar ook omdat ze een inzicht gekregen hebben in de deugden, in de volmaakte deugden. In de volmaaktheden Gods. In het borgwerk van de middelaar des verbonds. En dat is nu de reden en dat is nu de oorzaak. Dus de waarachtige bekering, de soevereiniteit Gods. Och ja, dat zie je in heel de wereld. Heeft het ooit een mens kunnen geloven kunnen denken. Dat de Aaron verkoren is tot priester. Dat David gezalfd is tot koning. Is de soevereiniteit Gods. En van dat volk van Israël, daar zegt de Heere van in Deuteronomium. Gewaar de minste van al de volken, maar ik heb u lief gehad. Ik heb u lief gehad. Dus wat zal er nu anders overblijven, meester, als dat God alleen en Hij alleen eeuwig de eer van dat werk zal ontvangen nadat ik bekeerd ben. Gods werk is er in de Heer, ligt buiten het schep. En de vrucht die zal ruisen naar de Libanon. Wat is er nu gelukkiger schepsel op de wereld. Als een door God vernederd mens geliefd. Want de rouwdragenden die worden door heil verheven staan. En daar zijn nu al de goddelijke beloften. Die in Christus ja en amen zijn. Gode tot heerlijkheid. En dat volk
dat nu hier bedrukt met tranen zijt, dat zal juichen als ze de vruchten straks zullen maaien, brengen de school voor in de schuur. Geliefden, we moeten gaan eindigen, de tijd is verstreken. Die waarachtige bekering is noodzakelijk, zowel als de bekering in de wedergeboorte in een breder zin. Het is het een dat is aan het ander verbonden. En als een mens die zou praten over de bekering als het werk Gods, en er komen nooit geen vruchten in het leven naar voren van de wedergeboorte, dan is het niet anders als in ons hoofd. Dan is het allemaal maar schijn. Dan is het allemaal bedrog. Geliefden, we moeten tot God bekeerd worden. En in ons leven het openbaren dat we van God bekeerd zijn. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Het loopt vast met dat volk. Ze moeten het opgeven. Ze krijgen een smart over de zonde en een haat tegen de zonde. Ze vragen of God ze ervoor zal bewaren. Of ze het toch niet over zal geven aan zichzelf. Maar dat is, en dat ze niet door onere van God over de wereld zullen zwerven. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw. Och, zoek de Heere nog, mensen, terwijl dat er nog te vinden is. Er is een ruimte in God voor een diep ellendig schepje. Wat is nu het leven zonder God op de wereld? Het is allemaal de dood. Het is allemaal tekort. Het is allemaal leeg. Maar die mij vindt, die vindt het leven. Och, dat ook de bediening van dit middag hier. En ook al die weken dat je dat gehoord hebt hier in Amerika. Je gaat straks weer vertrekken, mensen. Maar dat, oh, dat het niet tegen je zou betalen. Maar wat zou het voor een mens wezen dat hem terug mocht keren. Dat hem mocht zeggen, ik heb nog wat maar gehoord daar. God die heeft het nog voor me gebruikt. God die heeft het aan mijn zielen nog gezegend. En daar zal God in verheerlijkt worden. En wij zullen de vruchten van wegbrengen. Och, jongens en meisjes, bedenk aan je schepper. In de dagen van je jongenschap. Zoek de zuivere waarheid die daar de God zalig geeft is. Waar je niet bedrogen wordt voor de eeuwigheid. Maar waar de rechte wegen God je worden voorgehouden. En dat waar de Heere dat werk begonnen is. Och, dat je toch een behoefte mocht krijgen dat God er een stempel op mocht zetten. En dan zou je leven lang, als God je bekeerd heeft, dan zou de vrucht wezen dat je onbekeerd zou worden in jezelf. Maar dan het laatste gebedje voordat we gaan sterven, met Jeremia. Heere, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn, want in de hemel moet je niet meer bekeerd worden. Daar is de kerk volmaakt. Er is de kerk verlost. Er is de kerk voor eeuwig thuis. Er is de kerk voor eeuwig de strijd te boven. God zegene om het bloed van zijn zoon, zijn eeuwige getuigenis. Amen. Heere, gedenk ons naar de rijkdom van uw goddelijke genade, dat uw woord zijn vrije loop nog hebben mocht, dat het nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst mocht wezen. Gedenk ook aan die ouders die enkele maanden de kinderen mochten bezoeken en in deze week weer open terug te keren, wil ze veilig geleiden. Maak het wel met hetgeen wat ze achterlaten. En ook wat ze straks weer hopen te ontmoeten, wil uw vleugel erover uitspreiden. Met ons allen zijn en blijven, voor tijd en voor eeuwigheid,
Ook met ons kind dat in het ziekenhuis ging in dit middenuur. Oh, ondersteunen sterk nog om Jezus willen amen. We zingen nu uit Psalm 80. Die glans straalde in doden, toen Benjamin uw groot vermogen. Het is het tweede vers van Psalm 80. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.